Hoofdstuk 9. Als u in mijn woord blijft, over Bijbel lezen. Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipel. Johannes 8, vers 31. De Heilige Schrift bevat onze brieven van thuis. Augustinus. Een grondige kennis van de Bijbel is meer waard dan een universitair diploma. Theodore Roosevelt. Uit 100 mensen zal er 1 de Bijbel lezen, de andere 99 zullen de christen lezen. Dwight L. Moody. Er is correct gesteld dat er slechts 3 soorten categorieën van mensen op de wereld zijn. Zij die angstig zijn, zij die niet genoeg kennis hebben om angstig te zijn, en tenslotte zij die kennis hebben van de Bijbel. Leonard Ravenhill. Met Engage heb je al heel wat bijbelstudie achter de kiezen. En ook in Establish heb je tot nu toe in sommige hoofdstukken bijna evenveel bijbelversen gelezen als tekst. Dat de bijbel de status van woord van God moet krijgen in ons leven, staat boven elke twijfel verheven en is eveneens de reden waarom je met je recruitsgroep een bijbelleesplan volgt. De bijbel hoort dagelijkse kost te zijn voor ons geestelijk leven en zo'n leesplan kan je hierbij helpen. We weten dat het niet makkelijk is en dat er periodes doorheen het jaar zijn waar je misschien wel eens achterop zult hinken, maar de inspanning is het waard. Hoe kunnen we onszelf overigens echte discipelen van Jezus noemen als we niet eens de tijd genomen hebben om zijn boek volledig uit te lezen? Om je te helpen volhouden bij je bijbelleesplan willen we enkele aspecten van Gods woord onder jouw aandacht brengen. Hoofdstuk 9.1. Wat zegt de Bijbel over? De Bijbel. In Engage zagen we dat de Bijbel hoofdzakelijk over de identiteit van Jezus gaat en zijn koninkrijk. Alle andere zaken zijn de backdrop, oftewel soms donkere achtergrond, waar Jezus als een helder licht tegen afsteekt. Uiteraard zijn er veel verhalen van oorlog, pijn en lijden in de Bijbel, omdat die zaken onlosmakelijk verbonden zijn aan een zondige en gevallen wereld. Maar het aanstormende koninkrijk van God zal in de toekomst als een tsunami elke zonde van deze planeet wegspoelen. En in de tussentijd is de kerk de kolonie die Gods heerschappij op aarde uitbreidt door discipelen te maken en nieuwe kolonies te stichten. En net omdat het allemaal over Jezus en zijn koninkrijk gaat, heeft de Bijbel zo'n ongelooflijke kracht om ons leven en Hanse samenleving te transformeren. De helden die Gods koninkrijk door de eeuwen heen in de kracht van de Heilige Geest hebben geavanceerd, hebben behalve een machtig gebedsleven ook een uitgebreide kennis van de koning die zij aan het dienen waren en het koninkrijk waarvan zij deel uitmaakten. Zij hebben hun denken, spreken en doen laten beïnvloeden door de Bijbel. In dit hoofdstuk gaan we nog meer uitdiepen waarom het zo belangrijk is om in Gods woord te lezen, te studeren, te begrijpen en toe te passen. 9.1.1. Gods woord heeft scheppende kracht. Een fundamenteel begrip rond Gods woord komt tot ons door de schrijver van de brief aan de Hebreeën. In het beroemde 11e hoofdstuk van de brief, dat we nog uitgebreider zullen behandelen in hoofdstuk 12 van dit boek, schrijft hij... Hebreeën 11 vers 3. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Dit ene vers is een bevestiging van waar we in Engage enkele hoofdstukken aan gewijd hebben. Kosmologisch en teleologisch argument bijvoorbeeld. Het universum is niet ontstaan uit materie, tijd, energie en ruimte. Oftewel uit wat zichtbaar is. Maar wel door het woord van God. Een lezing van Genesis 1 maakt dit ook duidelijk. Er moet licht zijn. En er was licht. God spreekt dingen tot bestaan. Het is onbevattelijk hoe woorden een zodanige scheppende kracht kunnen hebben. Van de onnoemelijke uitgestrektheid van sterrenstelsels tot microscopische atomen, God hoeft het maar te spreken en het is er. We maken een onderscheid in Gods gesproken woorden, rhema, en Gods geschreven woorden, logos. Maar al Gods geschreven woorden waren aanvankelijk ook eerst gesproken, hetgeen ons brengt bij het feit dat de Bijbel diezelfde scheppende kracht bezit. De eerste fout die je kan maken bij het lezen van je Bijbel is ervan uitgaan dat het gewoon zwarte inkt op wit papier is. Iemand die dagelijks tijd spendeert in Gods woord, zal onvermijdelijk de effecten hiervan merken, al dan niet op lange termijn. Dat kan ook niet anders, omdat degene die de woorden uitsproken heeft, zijn kracht eraan verbonden heeft. Ook in jouw leven kan de Bijbel Gods scheppende kracht uitoefenen. Je wordt van binnenuit veranderd wanneer je denken vernieuwd wordt volgens Gods woord. Hoofdstuk 9.1.2. Gods woord draagt altijd vrucht. In Jesaja 55, voor mij een van de mooiste hoofdstukken van de Bijbel, zegt God het volgende over zijn woord. Jesaja 55, vers 10 tot en met 11. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtig en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad heeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Het is een prachtig beeld. Zoals dauw en regen de schepping tot bloei doet komen, in het natuurlijke, zo laat Gods woord ons tot bloei komen in het geestelijke. Gods woord keert niet vruchteloos tot hem terug. Het mist zijn doel niet en bereikt altijd het beoogde effect. Paulus wou dat dit in het leven van alle discipelen ook zo zou zijn toen hij aan Timotheus schreef. 2 Timotheus 3, vers 16 tot en met 17. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen uitgerust. De Bijbel is nuttig voor onderwijs, voor verbetering en voor onze opvoeding, zodat we voor elk goed werk toegerust zouden zijn. Het boek dat je na Establish krijgt, Equip, staat helemaal in het teken van toerusting. Maar het mag nu reeds duidelijk zijn dat iemand die alle leiderschapscapaciteiten van de wereld heeft, maar Gods woord niet kent, weinig verschil zal maken voor Gods koninkrijk. We moeten helemaal doordrongen zijn van Gods waarheid om die op de anderen kunnen overbrengen. Zo zal Gods woord ook door ons heen vrucht gaan dragen. Hoofdstuk 9.1.3. Gods woord geeft hoop. In de brief aan de Romeinen bevestigt Paulus dat de Bijbel geschreven is om ons te onderwijzen. Maar hij voegt er nog iets aan toe. Romeinen 15, vers 4. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Het lezen van Gods woord heeft hoop in onze harten, omdat we de zekerheid krijgen dat alle dingen nieuw gemaakt zullen worden. Het heeft hoop om Gods reddingsplan doorheen de eeuwen te zien en te weten dat hij van ons houdt. De ontelbare beloften die God in de Bijbel maakt, bevestigen die hoop. Markeer die beloften wanneer je ze tegenkomt en lees ze opnieuw wanneer je door een moeilijke periode van je leven gaat. Zo heeft Psalm 52 veel voor mij betekend toen ik door een moeilijke fase in mijn leven ging. Psalm 52, vers 10 tot en met 11. Maar ik zal zijn als een bladerrijke olijfboom in het huis van God. Ik vertrouw op Gods goedertierendheid, eeuwigheid en altijd. Ik zal u voor eeuwig loven, om wat u gedaan hebt. Ik zal uw naam verwachten, want die is voor uw gunstelingen goed. Hoofdstuk 9.1.4. Gods woord is eeuwig. Alle investeringen die je maakt om Gods woord te bestuderen, zijn investeringen van eeuwigheidswaarde. Wanneer Jezus terugkomt, zullen alle Bijbels principes blijven helden. Het zal dus niet zijn alsof de Bijbel dan opeens overbodig geworden is. Jesaja schreef in Jesaja 40, vers 8. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Jezus herhaalde dit letterlijk toen hij zei, in Matthäus 24, vers 35. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. De Bijbel is hier om te blijven. Zeker Jezus' verklaring dat zijn woorden niet zullen voorbijgaan, is een serieuze inspiratie om altijd in de Bijbel te lezen en uit te leven wat hij zegt. Hoofdstuk 9.1.5. Gods woord is als een spiegel. Gods woord confronteert ons ook met onszelf. Het is de enige juiste standaard om ons mee te vergelijken. Jezelf vergelijken met anderen kan misschien soms in je voordeel zijn. Maar er is maar één standaard waarmee God jou vergelijkt, en dat is de perfecte standaard in zijn woord. De standaard die Jezus belichaamd en uitgeleefd heeft. De Bijbel is daarom ook veel meer een doeboek dan een leesboek. God zal je niet afrekenen op het feit dat je niet elk vers van buiten geleerd hebt. Het gaat veel meer over het begrijpen en toepassen van de principes, waarden en normen die in Gods koninkrijk de meest normale zaak van de wereld zijn. Jacobus schrijft, Jacobus 1 vers 22 tot en met 24, en wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Er zit een waarschuwing vervat in dit vers voor mensen die al jaren naar de kerk gaan, maar hun levens nog steeds niet afmeten aan Gods woord. Kennis is zeer belangrijk en kan eveneens een doel zijn. Het kennen van God is immers eeuwig leven. Johannes 17, vers 3. Maar kennis zonder gehoorzaamheid is bedriegelijk. Iemand die leest, maar niet doet, is volgens Jacobus iemand die nutteloos bezig is. Wat heeft het immers voor zin om jezelf in de spiegel te zien, Gods woord, maar daar vervolgens van weg te gaan zonder dat in praktijk te brengen? Meteen vergeten hoe het eruit ziet. Ook de schrijver van de Hebreeën benadrukt dat de Bijbel belangrijk is als referentiekader. In Hebreeën 4, vers 12. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van wrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Als je de hele passage leest, zie je dat ook dit vers helemaal in de context staat van gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid. De Bijbel is in staat om de onderscheid te maken tussen ziel en geest, tussen wat menselijk en goddelijk is. Onze gedachten, woorden en daden zijn te toetsen aan Gods woord, omdat het net als een spiegel weergeeft wat er in ons omgaat. Het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart, waardoor je veel sneller onderscheid kan maken tussen je eigen gedachten en de gedachten die de Heilige Geest met jou communiceert in je geest. Je weet immers dat de Heilige Geest altijd in lijn zal spreken met het woord van God en dus zichzelf nooit tegenspreekt. Maar als je de Bijbel niet kent, dan wordt die oefening een stuk moeilijker. Het lezen van Gods woord is daarom een discipline die je geest doet groeien, omdat je meer inzicht krijgt in wie God is. En als je meer inzicht krijgt in wie God is, dan ga je ook makkelijker zijn stem verstaan. Gods woord zal de scheiding tussen geest en ziel maken. Hoofdstuk 9.1.6. Gods woord heeft leven. Dit is misschien nog wel het belangrijkste aspect van Gods woord. Het heeft leven. In Johannes 6 lezen we dat Jezus tegen zijn discipelen het volgende zei. Johannes 6, vers 63. De geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Dit sluit nauw aan bij de scheppende kracht van Gods woord, eerder in dit hoofdstuk. De woorden van Jezus zijn geest, van een andere dimensie zoals ook Gods geest is, en leven. Het vlees waarnaar Jezus verwijst, heeft geen enkel nut, omdat het zonder de geest niet eens levend zou zijn. In het licht van hoofdstuk 5 zou dit vers sterk tot ons moeten spreken. Als je je geest wil voeden, zegt Jezus, dan moet je zijn woorden tot je nemen. Net zoals het universum tot leven kwam wanneer God sprak, zo komt ook onze geest tot leven wanneer Jezus spreekt. Hij transformeert de levens van zij die naar hem luisteren en hem vervolgens gehoorzamen. Gods woord heeft leven, iets wat Jezus zelf ook al beaamd had. In Matthäus 4, vers 4, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Jezus citeert hier uit Deuteronomium. Ook Salomo was tot dit inzicht gekomen. Spreuken 4, vers 20 tot en met 22. Mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen. Bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden en genezing voor heel hun vlees. Gods woorden zijn leven voor wie ze vinden. Als slot of climax maar nog dit. Johannes 12, vers 49, 50. Want ik heb niet uit mijzelf gesproken, maar de Vader, die mij gezonden heeft. Hij zelf heeft mij een gebod gegeven, wat ik zeggen en wat ik spreken moet. En ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat ik dan spreek, spreek ik zoals de Vader mij gezegd heeft. Dat Gods woorden voor eeuwig is, zagen we al in 9.1.4, maar hier zien we dat het evengoed eeuwig leven is. Het doet denken aan Johannes 17, vers 3, waarin Jezus zegt dat het kennen van God eeuwig leven is. Jezus noemt dus twee dingen die tot eeuwig leven leiden. Gods geboden zijn woorden. Kennen is overduidelijk een onmisbaar deel van God zelf te kennen. 9.1.7 Gods woord is kostbaarder dan goud. Dit vers ben ik over de jaren heen gaan begrijpen als waarheid. Als ik moet kiezen tussen mijn Bijbel, met alle aantekeningen en studiewerk van jaren, te verliezen of bijvoorbeeld mijn auto, is de keuze tegenwoordig snel gemaakt. De psalmist vond Gods woord kostbaarder dan veel goud. Psalm 19, vers 10 en 11. De bepalingen van de Heere zijn waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig. Zij zijn beheringswaardiger dan hout, ja, dan veel zuiver hout, en zoeter dan honing en honingzeem uit de raad. 9.1.8 Gods woord is een zwaard. In de beroemde passage over de geestelijke wapenuitrusting schrijft Paulus dit. Neem daarom de hele wapenuitrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omhord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Een zwaard dient om aan te vallen, niet om te verdedigen. Gods woord kan offensief gaan en het met gemak halen van elke vijand, elke filosoof, elke oppositie, elke duivel. Dat Gods woord als een zwaard gebruikt kan worden, wordt door niemand beter dan Jezus zelf gedemonstreerd. Wanneer Jezus door de duivel op de proef gesteld wordt, gebruikt Jezus tot drie keer toe Gods woord om te antwoorden. Dit moet ons tot nadenken stemmen. De Zoon van God die evengoed Gods woord gebruikt om in tegenaanval te gaan? Jezus spreekt hier niet zijn eigen gedachten uit, maar citeert drie versen uit wat ongetwijfeld jouw favoriete boek is, Deuteronomium. Jezus vond dat boek in ieder geval belangrijk genoeg om die passages te memoriseren. De Bijbel is als een zwaard. Zonder zwaard is een soldaat machteloos. De duivel zal er dan ook alles aan doen om je af te leiden en te verleiden, zodat je niet in je Bijbel zou lezen. Daar mag je zeker van zijn. Vecht dus voor al die momenten dat je Gods woord leest en tijd voor gebed neemt. Als hij daarvan kan weerhouden, zal hij weerhouden om in je volle potentieel te gaan leven. Hoofdstuk 9.1.9 Gods woord is licht. Gods woord verlicht ons leven, zoals de schrijver van Psalm 119 schrijft. Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En in Psalm 119, vers 130. Het opengaan van uw woorden geeft licht. Het schenkt eenvoudige inzicht. Jezus stelt over zichzelf dat hij het licht van deze wereld is. Hij zei ook dat hij de waarheid en het leven is. Diezelfde eigenschappen krijgt Gods woord ook toegeschreven. Wanneer Johannes schreef dat Jezus het woord van God is, dan moeten we dat misschien iets letterlijker nemen. Het brengt ons bij het volgende deel. Hoofdstuk 9.2 Jezus is de belichaming van het woord van God. Het scheppende, vruchtdragende, hoopgevende, eeuwige, spiegelende, levengevende, kostbare, tweesnijdende en lichtgevende woord van God zou dus onmisbaar moeten zijn in jouw leven. Uiteraard is het niet de bedoeling dat je de Bijbel als dusdanig gaat aanbidden, maar je zou bovenstaande 9 eigenschappen van Gods woord perfect aan Jezus kunnen toeschrijven en de zin zou even goed kloppen. Alle 66 boeken verwijzen naar 1 hoofdpersonage. Door te lezen wat God gesproken heeft, leren wij niet enkel God kennen, maar kan Gods kracht ook in meerdere mate in ons en door ons heen werken. Het is in feite simpele logica. Je kan moeilijk vruchten van een boom verwachten als je de stam doorhakt. Je kan geen water uit de kraan verwachten als je de leiding doorknipt. Je gaat Jezus niet leren kennen als je zijn woord niet leest. Als je Jezus niet leert kennen, kun je ook moeilijk de effecten van zijn aanwezigheid verwachten. Liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Ik hoop dat de voorgaande pagina's je opnieuw gemotiveerd hebben om het dagelijks lezen en studeren van Gods woord weer prioritair te maken. Maar er is nog een volgend niveau na lezen en studeren. Noem het misschien een masterclass, maar de Bijbel geeft aan dat het eigenlijk normaal zou moeten zijn voor ons allemaal om Gods woord niet alleen te studeren, maar ook te memoriseren. Over dit onderwerp wordt bijna nooit nog gesproken, laat staan toegepast. Hoofdstuk 9.3. Gods woord memoriseren. Staat het ergens letterlijk in de Bijbel dat we moeten memoriseren? Ja en nee. Het woord memoriseren zul je nergens in de Bijbel vinden, maar trek je eigen conclusies uit volgende versen. Is het mogelijk om onderstaande instructies te gehoorzamen zonder memorisatie? In Johannes 15 spreekt Jezus met een vergelijking over zichzelf. Johannes 15, vers 7 en 8. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Wat bedoelt Jezus wanneer hij zegt dat zijn woorden in ons moeten blijven? Wanneer iets blijft, betekent dat immers dat iets gekomen is en niet meer weggaat, juist? Dus de Bijbel lezen is één ding, maar wanneer je onthoudt en toepast wat God zegt, dan blijven zijn woorden in jou. Dit lijkt me onmogelijk zonder memorisatie. Het betekent bovendien dat Gods woord jouw gedachten vangen en constant beïnvloeden. Ik weet uit eigen ervaring dat de versen die ik heb gememoriseerd blijven roteren in mijn hoofd, terwijl ik erover nadenk. Op die manier neemt Gods woord nog een veel prominentere plaats in mijn leven dan wanneer ik mijn dagelijkse Bijbelleesplan volg. Paulus zei tegen de Colossenzen dat, Colossenzen 3 vers 16, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Ook dit gebod kan moeilijk in de praktijk gebracht worden als Gods woord niet gememoriseerd is. Gods woord kan niet rijkelijk vloeien als het niet in ons geheugen opgeslagen is. Ook in het Oude Testament werd al opgedragen om Gods woord in ons hart te installeren. Lees wat God tegen Jozua zei toen hij de nieuw leider van Israël werd, in Jozua 1 vers 8. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken, en dan zult u verstandig handelen. Of de beroemde eerste psalm, die het onderscheid maakt tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. Psalm 1, vers 1 tot en met 3. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, plant aan waterbeken, die zijn vrucht heeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal goed gelukken. Het valt op hoe God zijn kracht aan het toepassen van zijn woord verleent. Gods belofte hier, uw wegen voorspoedig maken en al wat hij doet zal goed gelukken, zijn geen kleine beloftes. Psalm 119, die volledig ingedeeld is volgens het Hebreeuwse alfabet, werd door de Joden gebruikt om hun kinderen te onderwijzen. De schrijver van deze psalm is niet nalatig geweest om de zaligheid van Gods woord uitdrukkelijk te vernoemen. De hele psalm, die op de onbetwiste eerste plaats staat als langste hoofdstuk uit de Bijbel, is opgemaakt uit dubbels, waarbij het eerste vers een emotie of verwachting uitdrukt omtrent Gods woord en nagenoeg elke tweede vers het gevolg daarvan benoemt. Bekijk bijvoorbeeld eens vers 97. Hoe lief heb ik uw wet? Hij is heel de dag mijn overdenking. Of vers 148. Mijn ogen zijn de nachtwaken voor de geest om uw woord te overdenken.
Alleen al aan de hand van de vorige vier versen wordt duidelijk dat memorisatie heel normaal was voor de Joden. Als ze zelf in de nacht hoogstens met kaarslicht Gods woord overdenkt, hetgeen in de basis hetzelfde is als meditatie, dan heb je meer gedaan dan enkele hoofdstukken doorlezen. Zelfs met onze makkelijke toegang tot Gods woord is memorisatie toch noodzakelijk om dag en nacht en voortdurend op Gods woord te mediteren. Ook Salomo stuurt hier in het boek Spreuken op aan. Spreuken 2, vers 1 tot en met 6. Mijn zoon, als mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbrengt, om je oor acht te doen slaan op de wijsheid als je je hart neigt naar inzicht. Ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht. Als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten. Dan zul je de vreze des Heeres begrijpen, de kennis van God vinden. Of al even mooi in Spreuken 7, vers 1 tot en met 3. Mijn zoon, neem mijn woorden in acht. Berg mijn geboden bij jou op. Neem mijn geboden in acht en leef. En neem mijn onderricht in acht als je oogappel. Bind ze aan je vingers. Schrijf ze op de tafel van je hart. En leef. Neem Gods geboden in acht en leef. Memorisatie is een middel dat de kennis van God als doel heeft. En de kennis van God is eeuwig leven, zoals Jezus zelf in Johannes 17, vers 3 zegt. Verder in Psalm 119 staat misschien nog de bekendste vers over memorisatie. Omdat in dit vers een duidelijke motivatie benoemd wordt. Heiligheid. Psalm 119, vers 11. Ik heb uw belofte in mijn hart opgeborgen, omdat ik tegen u niet zondig. Misschien is het ondertussen al duidelijk genoeg, maar met het risico om in herhaling te vallen, moeten we toch ook nog in Deuteronomie gaan kijken. Het hoofdstuk 6 wordt benadrukt dat vaders hun kinderen moeten opvoeden met Gods woord. Het volgende vers impliceert ook dat deze vaders Gods woord zelf goed moesten kennen, zodat ze het op elk moment van de dag konden reproduceren en doorgeven aan de volgende generatie. Deuteronomie 6, vers 6 tot en met 9. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Stel dat je nu al kinderen zou hebben. Zijn Gods woorden dan voldoende in jouw hart dat je ze bij je kinderen zou kunnen inprenten? Je toekomstige kinderen zullen een vader nodig hebben die gegrond is in Gods woord. Hoofdstuk 9.4. Passie voor de Bijbel. Ergens is het ook logisch dat memorisatie in de Bijbel zo belangrijk is. Er waren immers nauwelijks geschreven exemplaren van Gods woord, dus was men aangewezen op een goed geheugen om de passages van God woord te onthouden. Misschien zouden ook wij een pak beter luisteren naar de predikant op zondag als we niet zelf een Bijbel hadden. In landen waar de kerk vervolgd wordt, kan je ervan op aan dat er zeer veel gememoriseerd wordt. Deze broers en zussen hebben immers geen andere optie. Maar het lijkt dat de energie die vroege christenen of moderne vervolgde christenen steken in het memoriseren van Gods woord door ons in het Westen verre van geëvenaard kan worden. Een weinig gekend, maar indrukwekkend verhaal illustreert dit. Broeder David, een lager wal geraakt Amerikaanse marinier, kwam in de jaren 70 tot geloof na een Billy Graham-crusade. Hij liet drank en hokken voor wat het was en begon zijn specifieke skillset als militair te koppelen aan zijn nieuw gevonden passie voor Jezus. In die dagen was China nog volledig communistisch en gesloten. Christenen werden toen ook al vervolgd en vermoord. Bijbels waren strikt verboden in het hele land en elk exemplaar dat gevonden werd, ging meteen de brandstapel op. In een afgelegen dorp had de Chinese voorganger een ondergrondse huiskerk gestart, maar hij had zelf geen Bijbel. Hiervoor fietste hij elke week 20 kilometer naar het volgende dorp, naar een vriend die wel een Bijbel had. Hij schreef één hoofdstuk over, bereidde zijn preek voor en fietste vervolgens terug naar zijn eigen dorp om zijn ontdekkingen met zijn huiskerk te kunnen delen. Dit deed hij week in, week uit. In 1981, na jarenlange voorbereiding, werd Project Pearl in gang gezet. Wekenlang had broeder David en 19 andere kameraden nodig gehad om de Chinese zeevaartpatrouilles te bestuderen, een geschikte landingslocatie te vinden en contacten te leggen met de plaatselijke christenen. De inzet was gigantisch en de consequenties mogelijk dodelijk. Brother David stond op het punt om 1 miljoen Bijbels China binnen te smokkelen. Op een mistige nacht dreef hij een containerschip een Chinees strand op. 1000 Chinese christenen kwamen uit de duinen tevoorschijn en begonnen de waardevolle cargo 232 ton aan Bijbels uit te laden en te verdelen. Een van die miljoen Bijbels kwam in de handen van de Chinese voorganger. Op 1 week tijd las hij de hele Bijbel uit. Mijn volk moet deze boodschap horen, zei hij. Dus las hij de hele Bijbel nogmaals op 1 week uit en nog een keer tijdens de 3e week. Toen ik dit verhaal in 2014 op een Open Doors-avond in onze kerk te horen kreeg, was ik diep onder de indruk. Zeker toen de spreker uit zijn tas de kleine zwarte Bijbel tevoorschijn haalde, die hij van de Chinese voorganger gekregen had, om zijn verhaal te vertellen in Europa en Amerika. Ik heb op datzelfde moment nog gebeden dat God mij een gelijkaardige honger aan naar zijn woord zou geven. Het is aan ons om dezelfde instelling als hem te gaan leven. België moet deze boodschap horen. Project Pearl heeft de geschiedenis van China ingrijpend veranderd. Op 30 jaar is het uitgegroeid tot het grootste christenland op de wereld, bijna 120 miljoen christenen. En een groot deel van deze wonderlijke beweging is te danken aan die miljoen Bijbels. China heeft er na die bewuste nacht in 1981 nooit meer hetzelfde uitgezien. Laat ons dromen van éénzelfde revolutie. Dat mensen binnen 30 jaar zullen terugkijken en zeggen dat België, mede dankzij de recruits, er niet meer hetzelfde uitziet. Hoofdstuk 9.5. Recruitsuitdaging. Veel mensen zijn heel onvoorzichtig door zich door eender wie of wat te laten beïnvloeden. De laatste nieuwe hype, een artikel op het internet, een van horen zeggen mening, een docent op school. Als recruit zou de Bijbel op een absolute nummer 1 moeten staan van bronnen die jou beïnvloedt. Het is misschien bruut gesteld, maar we moeten onszelf de vraag stellen welke carrière in Gods koninkrijk mogelijk is zonder dat we Gods woord kennen. De Bijbel is het absolute begin van het vernieuwen van ons denken. Gods geest vernieuwt ons denken terwijl we zijn waarheid lezen. Het is het startpunt voor elke bediening, ongeacht of God jou tot evangelist, leraar, herder, profeet of apostel gaat maken. Een chemicus zonder kennis van de tabel van Mendeleev zal nooit doorbraak ervaren in zijn vakgebied. Idem voor een christen die de Bijbel niet kent. Vraag aan God dat hij passie, enthousiasme en honger voor zijn woord heeft. En stop niet met bidden tot je gekregen hebt wat je wil. In de volgende fase van je bootcamp, Equip, krijg je uitgebreide tools om je Bijbel te begrijpen en te bestuderen. Deze recruitsuitdaging concentreert zich meer op het leren genieten van Gods woord. Hier is wat ik wil dat je doet. Stap 1. Neem een blad papier en verdeel het in brede en smalle kolom. Neem ongeveer een verhouding van 2/3 links en 1/3 rechts. Stap 2. Open je Bijbel op Psalm 27. Je zou de psalm ook even kunnen opzoeken en vervolgens afprinten, want je moet zo meteen heel wat markeren en onderstrepen. Stap 3. Lees de psalm een eerste keer door. Stap 4. Lees de psalm een tweede keer door en markeer nu de versen die het meest aanspreken. Markeer elk vers die je opmerkelijk, bijzonder of opvallend vindt. Stap 5. Lees nu alle versen die je gemarkeerd hebt nog eens. Stap 6. Kies nu één vers uit alle versen die je gemarkeerd hebt en lees dat vers nogmaals goed door. Zorg ervoor dat het het vers is dat jou het meest aanspreekt uit de hele psalm. Stap 7. Vraag aan de Heilige Geest dat hij tot jouw geest wil spreken. Vraag hem of je zijn gedachten zou denken in het komende half uur. Stap 8. Sta nu stil bij elk woord van het vers dat je gekozen hebt. Stap 9. Neem vervolgens je pen en je papier erbij en begin schrijven wat je hoort en wat er door je gedachten stroomt, ervan uitgaande dat God zijn woord aan jou gaat openbaren. Splits het hele vers dus in zo klein mogelijke deeltjes en vraag dat God heel persoonlijk tot jou wil spreken doorheen de tekst. Stap 10. Schrijf in de linkerkolom de openbaring die God je heeft. Hoe onbetekenend ze ook mogen lijken, laat je verstand niet in de weg staan door te beginnen rationaliseren. Stap 11. Ga niet naar het volgende deel van het vers, tenzij je zeker bent dat God uitgesproken is over het woord of het deel van de zin waar je nu over aan het mediteren bent. Stap 12. Als er tijdens het proces dingen in je gedachten komen die je afleiden, schrijf die dan in de rechterkolom. Op die manier schrijf je ze van je af en kan je met hernieuwde concentratie richten op de tekst. Het overkomt mij geregeld dat ik tijdens het proces van bijbellezen dingen in mijn hoofd krijg die ik nog moet doen. Door deze to-do's op te schrijven heb ik rust in mijn hoofd dat ik straks niet ga vergeten en kan ik me volledig toeleggen op het verstaan van Gods stem. Stap 13. Nadat je doorheen een heel vers gebaand hebt en alles hebt opgeschreven wat in je opkomt, bekijk je je notities opnieuw. Zie je een lijn, een bepaalde richting die de Heilige Geest je uitstuurt? Stel jezelf de volgende vragen. Wat heeft dit vers mij over God geleerd? Welke openbaring wil ik nooit meer vergeten? Is er iets dat ik in mijn leven moet aanpassen als gevolg van deze tekst? Wat heeft de Heilige Geest gesproken waardoor ik nu nog meer van God ga houden? Stap 14. Dank God voor de tijd die jullie samen gehad hebben. Erken zijn aanwezigheid en wacht nog even af. Misschien zegt hij nog iets als afsluiter. Of voel je de nood om te reageren op wat hij gesproken heeft? Deze simpele methode heeft als doel om jou te leren genieten van Gods woord. Elke vers dat in de Bijbel staat is geïnspireerd door God en kan ons dus iets leren. Niks staat er zomaar. Deze methode geeft bovendien de auteur van de Bijbel een platform om aan jou uit te leggen wat hij geschreven heeft. De Heilige Geest heeft de Bijbel geschreven. Hij kan het ook allemaal aan jou uitleggen. Mijn hoop is dat je na het lezen van dit hoofdstuk en het uitvoeren van deze recruitsuitdaging de keuze maakt om de Bijbel vanaf nu een vast onderdeel van je dagelijks leven te maken. Bovendien is er een grote kans dat ik je onbewust alvast één vers uit de Bijbel heb doen memoriseren. Zeg eens, zonder naar het blad te kijken, het vers op dat je net bestudeerd hebt. Lukt dat? Ja, prachtig. Nog maar zo'n 31.150 versen te gaan.